Ja, en dit is het onderwerp voor deze ochtend. En het kwam vanmorgen bij mij thuis al even te sprake dat, ja, dat dit. Ik heb een website gezonde woorden, maar dit zijn geen gezonde woorden. Tenminste, het woord kerkelijk of kerk kom je in de Bijbel al niet tegen. En tucht, nou, dat is een woord wat wel gebruikt wordt in de schrift. Maar het gedeelte waar ik het over wil gaan hebben, 1 Korinthe 5, en de praktijken die men daaruit, de praktijk die men daaruit geconcludeerd heeft uit dat hoofdstuk, de kerkelijke tucht of de gemeentelijke tucht, ja, dat is niet gezond en dat is niet naar de schrift en daar gaat dat gedeelte ook niet over. Maar dat leek mij nou juist wel een reden om dat gedeelte eens te bespreken, van ja, waar gaat het dan wel over? Ik weet niet of jullie allemaal weten wat kerkelijke of gemeentelijke tucht is. Ik hoop dat er nu iemand heel hard nee gaat schudden. Nou, dan ben je te feliciteren, denk ik dan. Ja. Maar ik ben bang dat de meeste mensen het wel weten. En, maar kerkelijke tucht, dat is over het algemeen, er zijn natuurlijk ook weer verschillende varianten in. Maar is over het algemeen de praktijk dat de gezagsdragers van de kerk een gemeentelid uitsluiten. En dat is dan meestal op basis van een zonde of van bepaald gedrag. Oftewel, dan word je uit de club gezet. En daar hebben ze ook nog een mooi, zeg ik tussen aanhalingstekens, mooi woord voor. Dat heet excommuniceren. Of in de ban doen is er geloof ik ook eentje. Maar dat betekent dat je niet meer in de kerk mag komen. Dat je geschrapt wordt van de ledenlijst. Of nou ja, noem het maar op. En er zijn vast nogal wat aanvullingen op te doen. Maar dat is dus het idee. Nou, dit is plaatje wat ik daarvoor heb gekozen, een lege kerk. Dat is altijd goed natuurlijk. Ja. Ja, jullie moeten hem wel uit laten praten, want je begint nu al te lachen. Maar ik wilde nog zeggen, want als je kerkelijke tucht echt serieus toe zou passen, ja, dan is de kerk natuurlijk leeg. Ja. Ja, en zelfs de dominee zou dan ook niet op de kansel staan, denk ik. Dus tja. Nou, laten we het gedeelte eerst maar eens lezen. 1 Korinthe 15, volgens mij zijn het 12, 13 versen. En ik ga zoveel mogelijk bij dat gedeelte blijven, want ik wil alle versen bespreken. En het toch een beetje binnen de tijd zien te doen. Maar dat moet wel lukken, denk ik. Paulus zegt daar, ik lees het eerst en dan ga ik pas commentaar geven op eventuele vertalingen en dergelijke. Om kort te gaan, het wordt gehoord dat er ontucht onder jullie is. En een zodanige ontucht die zelfs niet onder de natium wordt genoemd. Namelijk dat iemand de vrouw van zijn vader heeft. En jullie zijn opgeblazen en rouwen jullie niet liever. Opdat degene die dit werk verricht uit jullie midden zal worden weggenomen. Want ik, die afwezig ben in het lichaam, maar die aanwezig ben in de geest, heb reeds als aanwezig zo geoordeeld over degene die dit bewerkt. In de naam van onze Heer Jezus, wanneer jullie en mijn geest vergaderd worden, samen met de kracht van onze Heer Jezus Christus, leveren wij zo iemand over aan de Satan tot verderf van het vlees, opdat de geest gered zal worden in de dag van de Heer Jezus. Jullie roem is niet goed. Weten jullie niet dat een klein beetje zuurdeeg het gehele deeg doorzuurt? Zuiver dan het oude zuurdeeg uit, opdat jullie een vers deeg zullen zijn, zoals jullie ongezuurd zijn. Zo dan, laat ons feest vieren, niet in oud zuurdeeg, ook niet in zuurdeeg van kwaadaardigheid en boosheid, maar in ongezuurde broden van zuiverheid en van waarheid. Ik schrijf jullie in de brief je niet te vermengen met de ontuchtigen, niet in het algemeen met de ontuchtigen van de wereld, of met de hebzuchtigen, de roofzuchtigen of afgodendienaars, want dan zouden jullie de wereld uit moeten halen. Maar nu schrijf ik aan jullie je niet te vermengen als iemand een broeder genoemd wordt en dat hij een ontuchtig is, of een hebzuchtig, of een afgodendienaar, of een schelder, of een dronkaard, of een roofzuchtige. Met zo iemand zou je zelfs niet samen eten. Wat is het aan mij degene die buiten zijn te oordelen? Oordelen jullie niet degene die binnen zijn? God oordeelt degene die buiten zijn. Doen jullie de boosaardige uit jullie midden weg? Ja, tot zover. En wellicht, als je een andere vertaling hebt meegelezen, dat het een beetje afwijkt. Ik heb gewoon de vertaling van geschriften aangehouden. En die heb ik hier en daar toch ook een beetje aangepast. Want zelfs daar heb ik ook nog wel wat kritiek op. Maar daar komen we dan daar komen we wel op. Laten we gewoon bij vers 1 beginnen. En dan komen we zelf weer op het einde. Paulus zegt daar, ja, om kort te gaan. Ik weet niet of dat helemaal de goede vertaling is. Dat woord dat daar staat is opgebouwd als geheel plus als. Dus de Statenvertaling zegt men hoort ganselijk. Dat om kort te gaan, als dat de vertaling is, dan denk ik dat Paulus zegt, nou, om maar met de deur in huis te vallen, hè, een beetje op die manier. Het wordt gehoord dat er ontucht onder jullie is. Ja, de meeste vertalingen die hebben hier hoererij. En de Statenvertaling, NBG, de herziening zal het ook wel hebben. Maar dat... dat zie je in de interlineair, dat komt van het woord porneia. En hoererij of ontucht in de Bijbel, in de schrift, is, ja, ik heb daar geprobeerd een definitie voor te vinden. Seksuele gemeenschap met een ander dan de man met zijn vrouw. Of vice versa, dan de vrouw met haar man. Ik had eerst een definitie staan van een man van de man met zijn vrouw. Of. Kijk, dit is, we leven natuurlijk in een tijd dat er allerlei combinaties zijn. Dus je moet die definitie natuurlijk heel scherp stellen. Ik had hem eerst zo staan: seksuele gemeenschap met een ander dan de eigen man of vrouw. Maar dan zou. Dan zou iemand zeggen van ja, dus het homohuwelijk, als ik een man ben en ik heb seks met mijn eigen man, dan is dat dus geen porneia. Nou, in de schrift dus wel, want een man zou zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen één vlees zijn. Dus zoiets als een homohuwelijk, dat kent de Bijbel niet. Dus vandaar seksuele gemeenschap met een ander dan de man met zijn eigen vrouw of ja, vice versa dus. Nou, dat woord porneia. Ik zie dat die interlineair ietsje wegvalt. Ik zal volgende keer iets hoger tillen. Op mijn scherm zie ik hem namelijk wel gewoon goed, maar dan weet ik dat voor volgende keer. Maar porneia, daar kennen we natuurlijk ons woord porno van. En dat wordt bij ons dan toegespitst op pornografische, weet ik veel, afbeeldingen, lectuur. Ik heb het idee dat trouwens wat wij porno noemen, dat per definitie gaat over seksuele gemeenschap. Nou, laat ik het zo zeggen, dat zijn meestal geen getrouwde stelletjes die je daar afgebeeld ziet of die rol ziet spelen, om het zo maar te zeggen. Dus dat porno, wat bij ons porno is, dan is dan ook per definitie is dat porneia, om het zo maar te zeggen. Nou, maar dat, Paulus zegt dus ja, dat hij had gehoord, het wordt gehoord, dat er porneia, ontucht onder jullie is, dus onder die Corinthiërs, en een zodanige ontucht of hoererij, die zelfs niet onder de natiën wordt genoemd, heb ik daar dan maar neergezet, want het werd gehoord, hè, dus of die zelfs onder de natie niet wordt gehoord, dan moet je dat woord toevoegen, maar namelijk dat iemand de vrouw van zijn vader heeft. Dus iemand in die Ecclesia in Korinthe, die deed het, dat is ook zo natuurlijk, maar die hield het met de vrouw van zijn vader. Nou, dat is natuurlijk een aparte definitie. Het is, ik moet dan, denk ik, ik weet niet of ik dat moet doen, maar misschien ter verdediging aanvoeren dat het niet zijn moeder was, waarschijnlijk, want dan had dat er wel gestaan. Maar het gaat dan waarschijnlijk over wat wij zouden noemen een stiefmoeder of de tweede vrouw van zijn vader. Het is sowieso vreemdgaan natuurlijk, hè, wat wij vreemdgaan zouden noemen, want het was de vrouw van zijn vader. En je vindt daar al bepalingen van in de wet. En in Leviticus 8 volgens mij gaat het voorgaande vers echt over seksuele gemeenschap met de moeder. En dan dit vers met de huisvrouw van zijn vader. Leviticus 18 vers 8. Dus dat vinden we in de wet, de Mosaïsche wet, vinden we dat al terug. En maar Paulus zegt dat die hoererij, dat er dus iemand was die hoererij bedreef in die Ecclesia. En hij zegt, het wordt gehoord. Dus dat zong rond. En als je, ik heb dat wel vaker gehoord en ook wel eens nagezocht, in die stad Korinthe was een havenstad. Die stond best wel bekend om het losbandige leven dat daar geleid werd. Nou, en zelfs in die stad, en sprak men daarover, dus men sprak niet over, over het geloof van bijvoorbeeld die Ecclesia, zoals je dat in de Thessalonicense brieven wel vindt. Lees het eerste hoofdstuk van de eerste Thessalonicense brieven maar eens na. En dan zegt Paulus van, ja, van jullie geloof wordt gesproken tot in Macedonië en Achaïe. Heel de streek hoorde van het geloof van de Thessalonicense. Nou, zij waren hier dus berucht om. Dit werd van hun gehoord. Moet je voorstellen, Ecclesia, een groep van gelovigen die samenkwamen rondom het woord waar Paulus, volgens mij was Apollos degene die daar, die Ecclesia door zijn werk tot stand was gekomen. Paulus was daar ook geweest. En Paulus was daar weg. En dit had hij gehoord. Dat moet Paulus ontzettend pijn hebben gedaan. Maar wat men nu doet, we hadden het net over kerkelijke tucht. Men gaat nu dit gedeelte lezen alsof het over die man zou gaan. En we gaan nu verder lezen. En ik wijs jullie nu vast op, wat Paulus doet, is hij zegt niet, jullie moeten die man eruit gooien. Er zijn ook nog andere woorden voor. Of uit de club verbannen, of tuchtigen en hem eruit zoden. Dat is ook bijbels, sodemieteren. Nee. Hij gaat die Korintiërs aanspreken, die groep, het collectief. Want hij zegt, en jullie zijn opgeblazen? Zijn jullie nou opgeblazen? Want dat waren ze. Dat lees je met name in het voorgaande hoofdstuk. Ja, ik heb altijd, als ik iets uit de Korinthebrief bespreek, heb ik eigenlijk zoiets van, ja, deze brief moet je echt in zijn geheel tot je nemen. Want het is een aaneenschakeling van correcties die Paulus doet aan die Korintiërs van dingen die hem te oren waren gekomen. Dit is ook weer zoiets. Maar dat wordt allemaal met een wet, over het algemeen met een wettische bril gelezen. Want Paulus de Korintiërs zeggen, ja, maar dat mag je niet doen en je moet dit doen. En de vertalingen helpen daar niet altijd bij. Maar Paulus, ook hier weer in dit hoofdstuk, hij gaat ze wijzen op hoe de dingen zijn. En dan gaat hier die Korintiërs aanspreken. Dus hij heeft het eigenlijk, kijk, die man iets deed wat niet deugde, ja, dat hoeft niet gezegd te worden. Dat heeft hij nu gezegd, maar hij gaat nu het collectief aanspreken. Hij zegt, jullie zijn opgeblazen. Nou, waarom waren ze opgeblazen? Je leest bijvoorbeeld in het die Korintiërs die zochten wijsheid van mensen. Dat begint al vanaf het eerste hoofdstuk. En Paulus zegt van, ja, kijk dan onder jullie. Zijn er niet vele wijzen? Zijn niet vele machtigen? Zijn niet vele edelen? God heeft juist het dwaze van de wereld uitverkoren. Dus, en jullie zoeken maar naar wijsheid, naar menselijke wijsheid. En in het voorgaande hoofdstuk zegt hij van, ja, wij worden vernederd, wij worden veracht, maar jullie heersen. Terwijl jullie zoeken functies in politiek en met aanzien en macht. Hij zegt, was het maar zo dat jullie heersen, want dan heerste ik ook. Maar ik word veracht, ik word vernederd, ik word geslagen, enzovoorts. Wij worden geacht als het uitschrapsel van de wereld. Hij zegt, dat is mijn positie. En jullie zijn aan het heersen. Nou, als jullie echt zouden heersen, dan zou ik meeheersen namelijk. Want dat is onze positie in de toekomst. Paulus zegt, heersen jullie maar, dan heerste ik ook. Dus, en ze bliezen zich op. Dat kennen we allemaal wel. Men doet niet anders in politiek dan zich opblazen. En social media en zo, die lenen zich daar natuurlijk uitermate goed voor. Kan je heel goed voordoen en helemaal opblazen. En opblazen is dat je jezelf groter maakt zonder dat het meer inhoud krijgt. Want het is allemaal lucht. Gebakken lucht dus. En daar gaat dit hoofdstuk ook over. We hebben het net gelezen over zuurdeeg. Dat het meel op doet reizen. Maar het krijgt er niet meer volume door. Wel volume, maar niet meer.
Geen massa.
Ja, ik was niet zo heel goed in natuurkunde, scheikunde, dat soort. Dus gelukkig heb ik een wijs publiek. Dus verbeter mij vooral als dat nodig is met dit soort dingen. Maar laat ik dan gewoon bij de tekst blijven. Want dat laat het dan doen. Hij zegt, zijn jullie opgeblazen? Waaruit je ook kan concluderen. Het zal ook uit de rechtsstand hoofdstuk blijken. Dat zij ook over deze situatie zich opbliezen. Zij vonden het blijkbaar, zij roemden erin. Van kijk eens, dit kan gewoon bij ons. Terwijl Paulus zegt, rouwen jullie dan niet liever dat zoiets in jullie midden gebeurt? Dat zegt hij. Hij zegt, ja, jullie zijn opgeblazen en je gaat de prot op van kijk eens wat er bij ons gebeurt. Heel, heel, als ze mensen hebben over de Ecclesia van Korinthe, dan hebben ze het hierover. Hij zegt, dan zijn jullie dan opgeblazen. Daar zou je verdrietig over moeten zijn. Dat zoiets, in jullie, niet dat in jullie midden gebeurt, maar dat dat stand houdt. Dat dat wordt gepraktiseerd en dat dat, ja, dat iemand die dat praktiseert, zich daar ook prima bij voelt om zich in jullie midden te begeven. Want dat is het probleem. Nou, lezen we verder. Als zuurdeeg dus. Ja. Kijk, Paulus zegt in het voorgaande hoofdstuk, opdat jullie in ons zullen leren niet te gaan boven de dingen die geschreven zijn. Opdat jullie niet opgeblazen zullen worden, één tegen de ander. Dat opgeblazen zijn, dat is boven wat er geschreven is staan. Of ernaast, of weet ik veel, maar in ieder geval niet erin. Ze stonden niet op het woord, ze waren niet, ze bleven niet in wat geschreven is. En dat is opgeblazen zijn. Ze wisten het beter. Dat is het eigenlijk. Rouwen jullie niet liever op dat degene die dit werk verricht, uit jullie midden zal worden weggenomen? Dit woord verricht, dat is het Griekse praxis. En dat is dus praktiseren of bedrijven of handelen. En wij zeggen ook al dat is zijn handel en wandel. Dat betekent niet dat iemand het eenmalig doet, als in een misstap. Daar gaat bijvoorbeeld Galaten 1 over. Galaten 1 zegt, als nou iemand van jullie in enige misstap, ik zeg dat dan even waarschijnlijk met statenvertaling, in enige misstap vervallen, wijzen jullie die geestelijk zijn hem dan in een geest van zachtmoedigheid terecht. Dat kan, dat iemand misstapt. Maar hier gaat het echt over iemand die het praktiseert, die bleef daarbij. En zij waren opgeblazen en zij roemden erin. Nou, dat kan dus gewoon in ons midden. Kijk eens hoe tolerant wij zijn. Dus ook, wij leven ook in een tolerante maatschappij, dus we kunnen misschien een beetje iets bij voorstellen. Hoop ik niet. Maar opdat degene die dit werk verricht, praktiseert, daarbij blijft, uit jullie midden zal worden weggenomen. Nou, dit zeggen de vertalingen. Dat jullie die uit uw midden moeten, uit uw midden te verwijderen, uit uw midden weg te doen, uit het midden van u weggedaan worden. Maar nogmaals, hier concludeert men dus uit, ja, die moeten we dus uit de kerk verwijderen. Nou, ik kom straks wel even op hoe het er precies staat. Omdat het staat, in hoe ik het weergegeven heb, staat er natuurlijk al, anders hè, dan uit uw midden te verwijderen. Want dat is actief en wat staat is passief. Maar Paulus schrijft hun aan. Jullie zijn opgeblazen. Rouwen jullie niet liever op dat. Hè, want dat is dan het doel. Op dat degene die dit werk verricht. Uit jullie midden zal worden weggenomen. Dus hij spreekt het collectief aan. En het gaat niet over die man zelf. Al niet mee. Maar er staat dat hij weggenomen wordt. En dat staat in een passieve vorm. Dus het is niet de bedoeling dat zij diegene die daar die zonde praktiseert, actief uit hun midden verwijderen. Van kijk, kerkelijke tucht, in Korinthe was sowieso geen kerk, dus ze konden geen tucht toepassen. Nou, ze konden hem ook niet van de ledenlijst schrappen, want die hadden ze niet. Dus hoezo kerkelijke of gemeentelijke tucht? Dat is kerkelijke of gemeentelijke tucht. Dus ik heb een paar vertalingen thuis en in de Telos vertaling staat dat kopje erboven. Ik geloof gemeentelijke of kerkelijke tucht. Nou, daar gaat het niet over. Paulus, wat Paulus doet, is die Korintiërs aanschrijven. We gaan straks nog verder lezen. Hij zegt, als jullie een gezond lichaam zouden zijn, parafraseer het even. Dan zou zo iemand het in jullie midden niet eens uithouden. Dan zou hij worden weggenomen. Want een gezond lichaam zuivert als vanzelf ongezonde delen uit. Dat is wat een gezond lichaam doet. Dat doet ons lichaam namelijk de hele dag. En daar hoeven we niet hard voor te werken of zo. Daar hoeven we niks aan te doen. Dat gebeurt gewoon. Dat gebeurt in een gezond organisch geheel. Gebeurt dat. Dus hij spreekt het geheel aan, het gezelschap, het collectief, de Ecclesia van Korinthe, dat hun houding niet deugt. En omdat hun houding niet deugt, houdt die man het in hun midden uit. En als zij zouden staan in de waarheid, dan zou die man als vanzelf verdwijnen. Want wat heeft iemand te zoeken die dit soort dingen praktiseert in een ecclesia, in een gezelschap waar men feest houdt in het ongezuurde? Om maar met de woorden van een paar versen verder te houden. Waar men feest houdt in het zijn van een nieuwe schepping in Christus. Paulus zegt, dat houdt zo iemand helemaal niet uit. Dus die zou dan weggenomen worden. Dat is wat hij zegt. Ja, dan die volgende verse. Want ik die afwezig ben in het lichaam, maar die aanwezig ben in de geest, heb reeds als aanwezig zo geoordeeld over degene die dit bewerkt. Ja, Paulus was er dus niet aanwezig in Korinthe, niet fysiek, maar hij schreef in een brief. Dus ik denk dat zijn aanwezigheid in geest ook spreekt over het moment dat zij die brief ontvangen. Hè, Paulus, woorden zijn geest en leven. Dit is ook nog eens de woorden via de apostel Paulus. Hè, waarvan hij in 2 Timotheus 3 zegt, heel de schrift is door God geademd, begeesterd, geïnspireerd. Dus ik denk dat het ten diepste gaat over het moment dat die brief aankomt en in Korinthe zou worden gelezen en voorgelezen. Dan was Paulus in geest ook werkelijk in hun midden. Ik kan ook nog zeggen dat Paulus natuurlijk gewoon in zijn denken en in geest bij hun was. Ja, ook dat is zo. Maar ten diepste denk ik dat het zeker ook spreekt over het moment dat de brief daar zou arriveren. En zou worden gelezen en gedeeld. Want ik die afwezig ben in het lichaam, maar die aanwezig ben in de geest, heb reeds als aanwezig zo geoordeeld over degene die dit bewerkt. He, weer dat woord, weer zo'n woord bewerken. Dat is ook weer iets ander woord. Dus iets ander woord, maar het is ook weer een bewerken. Maar oordelen, daar hebben wij vaak ook bepaalde associaties bij. Hè? Hel en verdoemenis. Nou, jullie niet, hoop ik. Maar oordelen is ook gewoon beoordelen. Paulus heeft de situatie beoordeeld. Dit was hem ter oren gekomen. En nu schrijft hij, ja, ik ben wel afwezig, maar in geest ben ik aanwezig. En als aanwezig heb ik zo geoordeeld, heb ik de situatie beoordeeld over degene die dit bewerkt. En dan gaan we ook lezen dat het doel, dat moeten we ook voor ogen houden, is positief. Want, dat gaat hij nu zeggen. Hoe heeft hij die situatie nu beoordeeld en wat is Paulus zijn idee daarbij? Nou, hij zegt, in de naam van onze Heer Jezus, wanneer jullie en mijn geest vergaderd worden, nogmaals, ik denk dat dat gewoon spreekt over het moment dat die brief daar gelezen en voorgelezen wordt, samen met de kracht van onze Heer Jezus, of van de Heer van ons, Jezus, dus het is niet Paulus zijn mening, maar het woord van Christus, het woord van het hoofd. Hè? In de naam van onze Heer Jezus, in de naam van de Heer van ons Jezus, hè, wanneer jullie in mijn geest verzameld of vergaderd worden, samen met de kracht, de macht van de Heer van ons, Jezus. En dus tweemaal benadrukt hij dat het in kracht van de Heer is. Dus niet zijn mening, maar het hoofd is ook degene die het lichaam aanstuurt, hè. Ik had het net over een lichaam is een organische eenheid. Als zij zouden luisteren naar wat het hoofd te melden heeft en daarin zouden staan, dan zou diegene die daar die zonde praktiseert, ja, ik wou zeggen, dus die zou als vanzelf verdwijnen, zolang als hij in die zonde blijft. Maar het doel is natuurlijk positief. Het doel is dat hij gecorrigeerd wordt. En ik lees nog even dit nog een keer, want de zin is nogal lang en die loopt gewoon door in het volgende vers. In de naam van onze Heer Jezus, wanneer jullie in mijn geest vergaderd worden, samen met de kracht van onze Heer Jezus Christus, leveren wij zo iemand over aan de Satan. Tot verderf van het vlees, opdat, daar is hij, het doel is positief, de geest gered zal worden in de dag van de Heer Jezus. Zie je dat het doel positief is? Het is niet van we knikkeren zo iemand eruit. Want wij moeten. Ja, dat heb ik ook allemaal gelezen deze week. Ik heb er wel een beetje onderzoek naar gedaan. Van wat zegt men daar nou over? Maar men zegt ja, de gezagsdragers van de kerk hebben de verantwoordelijkheid om de kerk rein te houden. Nou, als dat zo zou zijn, dan heb ik daar weinig vertrouwen in. Ik las ook nog bijvoorbeeld van, ja, want God wil dat wij de Ecclesia rein en onberispelijk houden. En dat staat in Efeze 5. Nou, ik weet niet of je Efeze 5 al eens gelezen hebt, maar er staat, Christus reinigt zijn Ecclesia opdat zij rein en onberispelijk is. De Ecclesia is rein, zuiver en onberispelijk. En hij doet dat. Hij is het hoofd. Zijn verantwoordelijkheid. Het hoofd stuurt het aan. Dat doet hij. En dus dat is ook dat is niet onze verantwoordelijkheid als mens. Nee, dat doet hij. En hoe kom ik daarop? Nou, dat weet ik al niet meer. Maar dan staat er dat wij in de naam van onze Heer Jezus zo iemand overleveren aan de Satan. Oh, dat klinkt fors. Dat klinkt ernstig. Ja, dat is ook wel ernstig. Maar dat woordje overleveren, dat betekent gewoon overgeven. Het is niet zo dat iemand iets niet doet. En we brengen hem nu in het domein van Satan, of hoe je dat ook wil zeggen. Nee, iemand bevindt zich daar. Iemand doet dingen die behoren tot het domein van Satan. Nou, daar leveren we hem over. Daar laten we hem of haar in los. In dit geval zijn hem. Trouwens ook een haar. Maar die geven we daaraan over. En dat woord overleveren, dat wordt in Romeinen 1 vers 24, 26 en 28 ook gebruikt voor de hele mensheid. Die door God overgegeven is in hun eigen begeerten. En in een verwerpelijk denken. Het is niet zo dat ze eerst niet verwerpelijk dachten en niet leefden in hun eigen begeerten. Nee, ze... Daar is de mensheid in en God geeft ze daar naar over. Hij zegt, nou oké, ga die weg dan maar. Wie niet horen wil, moet maar voelen. Nou, en dat is hier ook. Wij leveren zo iemand over aan de Satan. Tot verderf van het vlees. Dat klinkt ook heel ernstig, maar al het vlees verderf. Dus zo ernstig is dat nou ook weer niet. Want het doel is dat de geest gered zal worden in de dag van de Heer Jezus. Kijk, wat die man deed, dat bevond zich dus al in het domein van Satan. Dus, en daar wordt hij in losgelaten, daar wordt hij in overgegeven. En je moet het allemaal nog maar eens nazoeken. Ik ga niet al die teksten laten zien die ik aanhaal, want dat zou echt te ver voeren. Maar bijvoorbeeld in een ander voorbeeld in de eerste Timotheusbrief zegt Paulus ook over de mensen die van het geloof schipbreuk hebben geleden. Dan noemt hij voorbeelden, bijvoorbeeld Hymenaeus, denk ik dat je het zegt, en Alexander, die ik overlever aan de Satan, opdat zij opgevoed worden. Dus ook hier weer, het doel is positief. Hij liet ze los, met het doel van, nou ja, dan laat ze dan die weg maar gaan, dan komen ze vanzelf achter dat het een heilloze weg is. Dat is bij de mensheid ook, hè. Het is een heilloze weg die de mensheid gaat, en daar zullen ze achterkomen. God zij dank. Maar God geeft ze daarin over. Dat is ook, in de Romeinen 1 staat, want de toorn van God wordt geopenbaard over alle goddeloosheid van de mensen die door waarheid en ongerechtigheid ten onder houden. En hoe uitzicht die toorn? Niet door rook en vuur en bliksem inslagen van als de mens zondigt. Nee, doordat hij ze loslaat in deze dingen. Hij zegt, ga dan maar. Nou, dat zouden zij dus met die man in Korinthe ook doen. En je hebt bijvoorbeeld ook een... kijk, dat doel is positief, omdat ze gered zullen worden in de dag van de Heer Jezus. Maar in 1 Korinthe 3 staat ook dat in die dag het werk dat iemand gedaan heeft op het fundament, dat zal blijven, maar het werk dat hij gedaan heeft, wat dan voorgesteld is hout, hooi en stro, ja, dat zal verbranden. En goud, zilver en kostbare stenen, de dingen die met onvergankelijkheid hebben te maken, die zullen blijven. Nou zegt Paulus dan, jullie roem is niet goed. Zij roemden dus, hè? Dat zegt Paulus dan ook al helemaal in het begin van de brief. Ja, jullie zijn opgeblazen, jullie roemen. Maar er is niks anders te roemen dan in onze Heer Jezus Christus, zegt de helder in hoofdstuk 1. Maar jullie roem is niet goed. Blijkbaar, wat noemen ze een ander woord voor roemen? Zij gaven erover op, hè, bluf. Ze waren er trots op, gingen er prat op dat bij hun gewoon getolereerd was. Dus jullie roem is niet goed, want ze waren opgeblazen. En dan gaat Paulus een beeld noemen, ons bekend beeld hoop ik. Weten jullie niet dat een klein beetje zuurdeeg het gehele deeg doorzuurt? weten jullie dat dan niet? Hè? Nou ja, zijn hier broodbakkers in ons midden? Ik ken er wel, ja, jij? Ja, ik ken er nog wel een paar, maar die ons komen. Maar ja, dat is dus een zuurdeeg, een stukje deeg. Dat eigenlijk, ik begreep dat het oud deeg is. Wat je dan inbrengt in brood. En daardoor gaat het opblazen. Ja, wij vinden dat lekker. Hè, maar het is eigenlijk iets ouds wat je inbrengt in het nieuwe. En als je een beetje gevoel hebt voor typologie, weet je, ja, dat zou eigenlijk niet moeten. En ik heb ook begrepen van iemand die wel eens in ons midden komt, dat het woord gist ook echt wel te maken heeft met dat van gisteren. Ja, het oude inbrengen in het nieuwe. Maar een klein beetje zuurdeeg doorzuurt het hele deeg. En zuur is ook weer dat oude, hè? Daar ga je zuur van kijken ook. De oude schepping, maar ook de wet. Dat is allemaal oude zuur. Veroordelend is de wet. En Paulus zegt, ja, weten jullie niet dat een klein beetje deeg het gehele deeg doorzuurt? Wat is nou dat klein beetje zuurdeeg? Wat het gehele deeg doorzuurt? Men zegt, dat is die man. Dat zegt men meestal. Dus die moeten eruit schoppen. En ik zeg, nee. Want die Korintiërs worden aangesproken. En hij zegt, bij jullie... bij jullie is zuurdeeg ingebracht, maar dat zuurdeeg is niet die man, want zuurdeeg is in de Bijbel een beeld van valse leer. En ik heb een voorbeeld van uit Matthäus 16, dat is het meest sprekende voorbeeld, denk ik. Ik hoop dat jullie die geschiedenis kennen, ik ga niet al diverse lezen, maar er staat, Jezus zei tegen hem, tegen zijn discipelen dus, zie toe, geef acht op het zuurdeeg van de Farizeeën en Sadduceeën. En dan ontstaat een heel gesprek, zegt die discipel van, hè? Zegt hij dat nou omdat we weer geen brood hebben meegenomen? Dat was net na de spijziging van de 4 of 5000 was, dit staat er ook bij. En hè, zegt hij dat nou omdat we geen brood hebben meegenomen? En dan zegt Jezus, nee, hoe begrijpen jullie niet dat ik het niet over de broden tegen jullie zei? Ik heb het niet over brood, maar ik zeg, geef acht op het zuurdeeg van de Farizeeën en Sadduceeën. En toen begrepen zij dat hij zei, dat hij niet zei achtergeven op het zuurdeeg van de broden, maar op het onderwijs van de Farizeeën en Sadduceeën. En Herodianen staat er ook nog bij in een andere evangelie, maar de Farizeeën, die hadden overleveringen van mensen. He, lees de evangelie, je ligt continu in de klins met die lui. En zegt van jullie geboden zijn overleveringen van mensen. De Sadduceeën geloofden in de opstanding. En de Herodianen waren degene die langs politieke weg het koninkrijk probeerden op te richten. Om maar even heel kort te zeggen. Het is allemaal valse leer, vals onderwijs. En het probleem in Korinthe was dat daar valse leraren blijkbaar ook waren, want daar heeft Paulus het ook in deze brief, waar zij naar luisterden. En dat is het zuurdeeg wat ingebracht werd in het deeg. En dat zuurdeeg is dus niet die man, ook niet die vrouw, maar het zuurdeeg is dat zij niet in de waarheid stonden. En dat zij luisterden. Paulus heeft in de 2e Korinthebrief ook bijvoorbeeld, zegt hij van ja, er zijn valse apostelen onder jullie. En dat is niet zo gek, want Satan zelf doet zich ook voor als een engel, een boodschapper van licht. Dus is het ook niet zo vreemd dat zijn dienaren zich ook voordoen als dienaren van de gerechtigheid. Ja, dus 2 Korinthe 11, denk er maar eens goed over na, dat degenen, en daar moet je ook kritisch zijn wat ik zeg, maar degene die Paulus daar bedoelt, zijn niet de mensen in de wereld, maar dat zijn degenen die op een kansel staan. Predikers, voorgangers, theologen, daar heeft hij het over. Ze doen zich voor als boodschappers van licht, maar het zijn valse, bedriegelijke werkers, die zich dus voordoen als dienaren van de rechtheid, maar het is vals. Het schijn van godsvrucht noemt hij het in Timotheus. Maar dat is dus zuurdeeg. Ja, het ligt mij nog erg bij, want ik heb pas wat blogjes geschreven over de gelijkenis in Matthäus 13. En daar heb je ook de gelijkenis van het zuurdeeg. Nou, die gaat daar dus ook over. Over de deeg wat doorzuurd zou worden. Zeg maar even heel kort nu, het christendom dat helemaal doorzuurd zou worden met valse leer. Ja, en dat kan subtiel zijn hoor, want je leest in Galaten 5 vers 9 dat er leraren waren die voorhielden, dat je moest besnijden. Maar ik denk zelfs dat er bedoeld wordt dat ze, je hoeft je alleen maar te laten besnijden. En wat Paulus zegt hier ook op zijn commentaar, ja, maar als je, dan, als je één onderdeel van de wet moet doen, nou, dan moet je dus de hele wet gaan houden, zegt Paulus. Dat zegt hij erbij. Dus je hoeft alleen maar dit te doen. Maar het is zuurdeeg en het doorzuurt het gele deeg, waarschijnlijk Paulus. Dat zegt hij trouwens in de Galatenbrief nog een keer. Het doorzuurt het hele deeg. Zuiver dan het oude zuurdeeg uit. Opdat jullie een vers deeg zijn, zoals jullie ongezuurd zijn. Nogmaals, wat is nou het uitzuiveren van het oude zuurdeeg? Dat is niet dat die man de gemeenschap uitgeschopt moet worden. Dat is het uitzuiveren van valse leer. Daar zouden zij niet meer naar luisteren. En wanneer ze dat zouden doen, dan zou die man als vanzelf verdwijnen uit hun midden. Ja, of gecorrigeerd worden, want dat kan natuurlijk ook. Laat ik toch nog even zeggen, voordat ik het vergeet, in de tweede Korinthebrief, ik weet niet goed welk hoofdstuk, voor mij 3 of 4, daar lees je dat deze man tot inkeer is gekomen. Dus deze man, ze hebben inderdaad naar Paulus geluisterd, die Korintiërs, en deze man die heeft zich laten corrigeren. En nu, en dan lees je in de Korinthebrief, dat Paulus ze dan weer moet corrigeren van ja, dan moet je hem wel weer aannemen als een broeder en in de armen en in de gemeenschap sluiten. Daar gingen ze dan weer, sloegen ze weer iets in door dat niet te doen. Zuiver dan het oude zuurdeeg uit, dus het oude zuurdeeg, het zuurdeeg uitzuiveren, staan in de waarheid. Zullen we straks ook nog zien trouwens, dat hebben we al gelezen. Dus niet in kwaadaardigheid en boosheid, maar in oprechtheid en waarheid. Dat staat namelijk in het volgende vers, daarom noem ik het nu vast. Dus het oude zuurdeeg uitzuiveren is staan in de waarheid en in oprechtheid en waarheid. En niet in kwaadaardigheid en boosheid. Opdat jullie een vers deeg zijn. En dat vers nieuw, dat is de nieuwe mens, de nieuwe schepping. En Paulus zegt, zoals jullie ongezuurd zijn. Er was van alles mis daar. Daar gaat heel deze brief over in de tweede ook. Het zijn lange brieven. En toch zegt Paulus, jullie zijn ongezuurd. Want dat is het uitgangspunt. Wij zijn een nieuwe schepping in Christus. En als je daaruit leeft, is dat het uitgangspunt. Het is niet iets wat wij moeten bereiken of nog kunnen bereiken. Nee, daar begint het. En Paulus zegt, zuiver dan dat oude zuurdeeg uit, omdat jullie een vers deeg zijn. Je bent dat. Zoals jullie ongezuurd zijn. Want ook ons Pascha werd voor ons geslacht. En deze symboliek van die ongezuurde broden en dat Pascha, het paaslam, dat is natuurlijk ontleend aan de Mosaïsche wet, aan de hoogtijden en de rituelen die we vinden in de boeken van Mozes. Want het paaslam, het Pascha, werd geslacht op 14 Nisan. En toevallig was dat ook de dag dat de Heer gekruisigd werd. Dat is natuurlijk niet toevallig. Dat is anders ook door God bepaald. Want duizenden jaren van tevoren werd daar het ritueel van het slachten van het Pascha werd daar gegeven. En precies op die dag stierf ook de Heer als het ware paaslam. Maar op het Pascha werd geslacht en de volgende dag begon het feest van het ongezuurde. Dus daarom zegt Paulus, zuivert dan het oude deeg uit, omdat jullie een vers deeg zijn, zoals jullie ongezuurd zijn. Want ook ons Pascha werd voor ons geslacht. Dan zegt hij in het volgende vers, laat ons dan feest houden in het ongezuurde. En daar zouden we in staan. Dus 14 Nisan was het slachten van het Pascha en 15 Nisan begon een feest van 7 dagen. Dat heette het feest van het ongezuurde, of voor mij het feest van de ongezuurde broden. Maar dan werd het zuurdeeg ook uitgezuiverd uit de huizen. Dat lees je ook in Exodus 12 vers 15. Volgens mij doen ze dat nog steeds in het Jodendom. Dan gaat men heel het huis door en wordt er in elk hoekje en onder alle bedden gekeken of er hoe zeg je dat, demonstratief, of daar nog zuurdeeg is. Nou, en dat wordt dan uitgezuiverd. Maar waar gaat die geschiedenis om van die hoogtijd, die, de, van die hoogtijden willen geven, die lezen de Leviticus 23, wordt een hele opsomming gegeven van die hoogtijden. Maar het van dat Pascha en het ongezuurde, dat heeft zijn basis natuurlijk al in Exodus 12, toen het volk Egypte uitgeleid werd. Men werd verlost, even met dubbelzinnige oren luisteren, men werd verlost van slavernij en bevrijd uit Egypte. En Egypte is een beeld van de wereld, ik ga dat niet toelichten, maar ik wou zeggen, neem dat maar even van me aan, maar dat moet je niet doen. Maar ja, denk daar maar eens over na. Ze werden verlost van de slavernij van Egypte. En zo werd Christus geslacht, stond hij op. En zo werden wij ook verlost van slavernij. Ja, van de zonde. En we zijn ook gestorven voor de wereld, zegt Paulus in Galaten. En van dood. Dus dat één is natuurlijk een beeld van het ander. En ook ons Pascha werd voor ons geslacht. Dat woord geslacht, dat wordt op andere plaatsen ook vertaald met offeren. He, ook ons, hij werd geslacht weliswaar, maar hij stond op uit de doden. En voert in hemel als een lieflijke reuk voor God. Maar daar spreek ik van de opstanding, van de opgewekte Christus, van de nieuwe schepping. Dus zuivert dan het oude zeesem uit, zoals jullie ongezuurd zijn, want ook ons Pascha werd voor ons geslacht. Zo laat ons dan feest vieren. Niet in oud zuurdeeg, ook niet in zuurdeeg van kwaadaardigheid en boosaardigheid, maar in ongezuurde broden van zuiverheid en waarheid. Nou, die kerkelijke tucht, ik denk dat ze hier nog wil ophouden dan met lezen, want wat is dan dat feest vieren? Dat is toch een hele zure praktijk om iemand te excommuniceren. Laat ons dan feest vieren. Ja, zegt Paulus, in dat Pascha, dat paaslam, het ware paaslam dat voor ons werd geslacht, namelijk de opgewekte Christus. Laat ons daarin feest vieren. En dat heb ik al gezegd, na het slachten van dat Pascha volgde het feest van het ongezuurde. En tijdens dit feest had je ook de dag van de eerstelingschaf. Je vindt het allemaal terug in Leviticus 23. Maar zonder dat nou verder toe te lichten. Ja, de eersteling schoof, dat was de eerste vrucht van de oogst, die door de priester aan God werd, hij hief hem inderdaad om, dus in die zin opgedragen. Maar dat werd bewogen voor het aangezicht van Jehovah. Bewegen als uitbeelding ook van leven. Van het leven van de eersteling. Dus de eersteling schoof spreekt, is een uitbeelding van de eersteling Christus. Dus de Eerstelingsschoof spreekt van de opstanding van de Eersteling Christus. En daar zouden we in feest vieren, zegt Paulus. En dat houdt hij ook die Korintiërs voor. Laat ons dan feest vieren, niet in oud zuurdeeg. Ook niet in zuurdeeg van kwaadaardigheid en boosaardigheid. Maar in ongezuurde broden. Eigenlijk staat er dan in het ongezuurde. Van zuiverheid en van waarheid. Ja, dat woord zuiverheid staat in de meeste vertalingen volgens mij zoiets als, dat staat in de interlineaire ook, oprechtheid. Maar zo'n een mooi woord. Dat woord is opgebouwd uit de elementen zon plus oordeel. Dus de zon is natuurlijk licht, warmte, maar licht. En wat Paulus zegt, als wij wandelen in, niet in zuurdeeg van kwaadaardigheid en boosheid, maar in het ongezuurde, namelijk in de opgewekte Christus, dan schijnt het licht op al die dingen. Dat is natuurlijk ook de boodschap van dit hoofdstuk. Dan schijnt het licht van God, want al wat openbaar maakt is licht, hè? Die schijnt op die dingen en kunnen wij die zaken ook beoordelen. Dus ik vind het wel mooi dat dat woord zo opgebouwd is uit zon plus oordeel. Zuiverheid. Dan worden de dingen ook zuiver. In ongezuurde broden van zuiverheid en van waarheid. Is dus de zuivere waarheid. Dat is het natuurlijk. Er worden twee zelfstandige namen worden gebruikt. Maar de zuivere waarheid. Als wij wandelen in de zuivere waarheid, dan wandelen we niet in oud zuurdeeg. Niet in zuurdeeg van kwaadaardigheid en boosaardigheid. Maar in het ongezuurde. Van de zuivere waarheid. En dan zegt Paulus, ik schrijf jullie aan jullie in de brief, je niet te vermengen met ontuchtigen, met hoereders. En ook de interlineair heeft hier omgang hebben, maar dat staat er niet. Er staat een sterke woord, ze zouden zich niet vermengen. En wat is vermengen? Als je je vermengt, dan vallen verschillen weg. En dat was er ook aan de hand in die Ecclesia. Men sprak over die Ecclesia, ja, dat daar hoererij en ontucht werd gepleegd, die zelfs onder de natie niet gehoord of genoemd wordt. Dus zo dacht men dus over het geheel, zo werd er over het geheel gesproken. Maar dan ben je dus aan het vermengen. En nou, ik lees even verder. Wat Paulus zegt, niet in het algemeen met de ontuchtige of hoereerders van de wereld. Of met de hebzuchtigen en roofzuchtigen of afgodendienaars. Ja, want dan zou je de wereld wel uit kunnen gaan. Ik bedoel, dan kun je niet meer naar je werk, kun je niet meer naar school. Dan zou je de wereld uit moeten gaan. En wat Paulus dus ook niet zegt, is dat we afstand zouden nemen van vleeselijke gelovigen. He, zoals hij dit ook in deze brief naar voren brengt, want de Korintiërs waren vleeselijk. Zegt hij, ik kom tot jullie niet spreken als tot geestelijke, maar als tot vleeselijke. Jullie hebben nog melk van nodig en geen vaste spijs. Het gaat hier niet over vleeselijke gelovigen die vleeselijk gericht zijn, maar echt over, ja, het vorige vers van kwaadaardig en boosaardig. He, kwaadaardige en misdadige praktijken, daar gaat het over. En degene die dat praktiseren en daarin volharden. Want ja, anders zou je de wereld wel uit moeten gaan. En Paulus, die ging juist de wereld in. Dus het is niet zo dat wij niet om kunnen gaan met mensen die dat soort dingen bedrijven. Alleen Paulus zegt, vermeng je niet met degene die zeggen gelovigen te zijn. En dit soort praktijken erop nahouden. En dan zegt hij dus ook, nu schrijf ik aan jullie je niet te vermengen als iemand een broeder genoemd wordt. Dus niet met kwaaddoeners in het algemeen, maar met kwaaddoeners, boosaardigen en die daarin volharden en zich gelovigen noemen. Kijk, wat hij niet zegt, is die moet je uit je gemeenschap verwijderen. Of die mogen niet meer in de samenkomsten komen. Ik denk juist, je zou alles met zo iemand laten. Alleen die deur staat altijd open. Want hoe zou hij anders gecorrigeerd worden? Maar bij vermengen, ja, dan vallen verschillen weg. Misschien dat het ook nog wel een waarschuwing is van, kijk nou maar uit. Want dat je er niet door aangestoken wordt. Hè, want ook ons lezen is zwak. Maar Paulus zegt, wij zouden onderscheid maken. Afstand houden dus ook. We zouden daar dan, als wij echt met zo iemand omgaan, om dan toch maar dat woord te gebruiken, en dan vermengen wij ons daarmee, ja, en dan is het verschil dus niet duidelijk. Maar mag iemand zo iemand niet meer in de samenkomst komen? Ik zeg, ja, laat hem juist daar wel welkom zijn, denk ik dan. Kijk, en dit legt hij ook uit in het vervolg. Nu schrijf ik aan jullie niet te vermengen als iemand een broeder genoemd wordt. En dat hij een ontuchtig is. Of een hebzuchtige, of een afgoder die naar verschelden, of een dronkaard, of een roofzuchtige. Met zo iemand zou je zelfs niet samen eten. En eten in de Bijbel is juist een uitdrukking van gemeenschap. Dus daar zouden wij in die zin geen gemeenschap mee hebben. Die zouden we niet bij ons thuis uitnodigen om te eten. Maar dat de hele omgang met zo iemand verboden wordt, dat woord wordt hier niet gebruikt, maar dat wordt in de kerk natuurlijk wel gedaan. Of in bepaalde, denominaties of secten, weet ik veel. Maar Paulus zegt bijvoorbeeld in 2 Thessalonicenzen 3, indien iemand niet gehoorzaamd of gehoor heeft aan ons woord in deze brief, laat het dan een teken zijn om je niet te vermengen met hem. Of er staat zoiets als andere vertaling, tekent hem. En dat is dat, dat echt duidelijk is. Dat je niet vermengt met hem. Ook weer opdat hij verlegen gemaakt zal worden. En acht hem niet als een vijand, maar attendeer hem als een broeder. Nou, hoe kan je iemand attenderen als een broeder als je die uit de gemeenschap verbandt en dat er totaal geen contact meer mee mag zijn? Zoals bijvoorbeeld bij Jehovah's getuigen ook wel gebeurt. En dan wordt iemand echt verstoten. Ik weet niet hoe dat in de kerken gaat, wat daar allemaal voor regels is, weet ik gelukkig allemaal niet. Maar hij acht hem niet als een vijand. Maar attenderen, en dat woord attenderen heeft te maken met plaatsen en denken, zo is dat Griekse woord opgebouwd. Attenderen, attenderen, ik zou er geen ander woord voor weten. Zodat hij daarbij bepaald wordt. He, dus acht hem niet als een vijand, maar attendeer hem als een broeder. Dus gelovigen zouden zich niet vermengen met medegelovigen die er boze en misdadige praktijken op nahouden. En dat zouden we ook op afstand houden. Paulus zegt ook op vele plaatsen, zegt hij, mijd hem. Ook als het over het christendom gaat, hè, staat het er ook gewoon. We waren vorige week in Maren, toen hebben we een aantal gedeelten uit de Timotheus brieven besproken. En er wordt het christendom ook voorgesteld als een groot huis. En dan zegt Paulus ook van, het heeft een schijn van godsvrucht. Mijd hen. Zouden we ons van afkeren? Nou, en met zo iemand zou je dus zelfs niet samen eten, zegt hij. In Romeinen 16 zegt hij ook iets dergelijks. Ik roep jullie op, broeders, te letten op degene die naast ook weer dat onderwijs dat wij jullie leren, hè, dat jullie leren, onenigheden, dus dat wat de eenheid verbreekt, en valstrikken, hè, als struikelblokken, vermijd hen. Dus vermeng je daar niet mee. En hoe zit het dan met ongelovigen? Nou, Paulus zegt in dezelfde brief, een paar hoofdstukken verder, indien iemand van de ongelovigen jullie uitnodigt en jullie willen gaan, eet dan alles wat jullie wordt voorgezet. Ja, dit gaat over vlees dat in die tijd ook aan afgoden werd geofferd. Paulus zegt, nou, daar hoef je geen navraag over te doen als je het op je bord krijgt van, is dit aan de afgoden geofferd? Hij zegt in hetzelfde hoofdstuk, ja, die afgoden herkennen wij toch niet. Voor ons is er maar één God en heel de aarde en haar volheid is van onze Heer. Dus men kan het wel aan de afgoden offeren, maar wij kennen iemand die daar ver boven staat. Dus eet je stukje vlees maar, zegt hij. Geen probleem. Maar hier gaat het erover dat als iemand van de ongelovigen... Kijk, iemand zou je zelf niet eten, maar als iemand van de ongelovigen uitnodigt, kun je gaan gaan. En want dat is altijd de mogelijkheid om iemand het evangelie te vertellen. Dus eet dan alles wat je wordt voorgezet zonder het kritisch te beoordelen vanwege het geweten. Want is het aan mij degene die buiten zijn te oordelen? Oordelen jullie niet degene die binnen zijn? God oordeelt degene die buiten zijn. He, dus dat is aan God. En wij zeggen, kennen jullie misschien ook wel, ja, wij mogen niet oordelen. Toch? Kent u toch altijd die frase? Nou ja, Paulus, dit is een retorische vraag. Oordelen jullie niet degene die binnen zijn? En wij zouden niemand veroordelen. Als het gaat over dat wij wel dingen zouden beoordelen, dan haal ik altijd, dat is trouwens ook 1 Korinthe 7, daar zegt Paulus over het huwelijk, als dat huwelijk verbroken wordt bij scheiding, dan geeft hij richtlijnen van ja, als het gaat over twee gelovigen, dan zegt hij, dan zou je zus en zo doen. Gaat het over een ongelovige die zijn gelovige partner verlaat, dan zus en zo. Ik ga het nu allemaal niet toelichten wat hij daar zegt. Maar dan moeten wij dus ook beoordelen of degene waar wij mee samenleven of samengeleefd hebben een gelovige was of een ongelovige. Want hij geeft er andere richtlijnen voor. Dus dat is ook oordelen of beoordelen. Dus wij zouden wel degelijk situaties beoordelen. Trouwens, alles wat tot ons komt vanuit het woord, of degene die ons het woord brengen, erover schrijven, dat zouden we ook allemaal beoordelen. He, dus kritisch beoordelen zelfs. Nou goed. Wat is er mij, degene die buiten zijn te oordelen, oordelen jullie niet degene die binnen zijn? God oordeelt degene die buiten zijn. Dus wij veroordelen niet, maar beoordelen wel. Doe de boosaardige uit jullie midden weg. Hoe dan? Nou ja, ik hoop dat we dat intussen weten. Kijk, wat in de MBG staat, doe wie niet deugt in uw middenweg. Nou, ook zo'n mooi plaatje van een lege kerk aan het begin. Ja, doe wie niet deugt uit jullie middenweg. Ja, volgens wiens maatstaven dan? Hè? Nou ja, meestal zijn dat de gezagsdragers van de kerk. Het zijn ook altijd de openbare zonden die naar boven komen natuurlijk. Maar laten we hier maar. Doe de boosaardige uit jullie middenweg. Ja, hoe? Nou, door hem, door wat we net gelezen hebben, door hem over te leveren aan Satan, hem daarin over te geven in de dingen die hij bedrijft, door het oude zuurdeeg uit te zuiveren, dat is wat Paulus zegt tegen die Korintiërs. Luister niet meer naar die valse leraren, blijf bij het woord, sta in de waarheid, vier feest in het ongezuurde, en ons niet met kwaadaardigen te vermengen. Maar feesten vieren in zuiverheid en in waarheid. Daarin te staan en dat zuurdeeg, andere leer, niet het onderwijs van Paulus, dat zou uit hun midden weggedaan worden. En dan zou die boosaardige als vanzelf uit het midden weggenomen worden. En hij schrijft nu die Korintiërs aan en zegt, doen jullie de boosaardige uit jullie midden weg. Niet door van de ledenlijst te schrappen, maar door zijn richtlijnen, wat Paulus juist allemaal naar voren had gebracht in het hoofdstuk, door daarin te gaan staan. En Paulus zegt van ja, als jullie houding juist zou zijn, als jullie zouden feest vieren in het ongezuurde en in ons paascha dat voor ons geslacht is, dan houdt zo iemand het niet in jullie midden uit. Dan wordt hij als vanzelf uitgezuiverd. Nou goed, ik denk dat we het hier maar bij moeten laten voor deze ochtend. Zullen we onze God nog danken en dan naar de koffie gaan met, is er vast nog wel lekkers bij, of baksels. Vader, we danken u dat we zo bijeen mochten komen rondom een geweldig woord. Heer, een woord dat ons telkens weer boven de zure praktijken van deze wereld uittilt. En wat ons wijst op onze Heer en Heiland, Christus Jezus. Die gestorven is voor ons als het ware paaslam en opgestaan is uit de dood. En dat we weten dat de dood overwonnen is. En eens volledig teniet zal gedaan worden. Heer, we danken u dat we daarin mogen staan in die waarheid. Dat we dat mogen kennen, dat u ons daar geopende ogen voor hebt gegeven. En we danken u dat we daarin mogen wandelen. En dat uw woord telkens weer zoveel mooier is dan wat men ervan maakt en wat men erover zegt. Heer, we danken u voor die woorden ook in 1 Korinthe 5, dat we daarbij stil mochten staan en dat we mogen zien dat ook dit weer spreekt van u en van de overwinning op de dood. Heer, we danken u daarvoor, we danken u voor het samen zijn, we danken u dat u ons elkaar hebt gegeven, dat we elkaar mogen aanmoedigen en bemoedigen, we mogen wijzen op de geweldige waarheden in uw woord. We danken u in naam van uw Zoon Christus Jezus. Amen. En dat was het voor deze ochtend in ieder geval.
Er is ook nog een tussenvorm.
Een tussenvorm?
Ja.
Van?
Nou, als jij geen belijdenis hebt, dan mag je niet meedoen aan de maaltijd van de kerk.
Ja, dat is vanmorgen.
Ja.
Maar het is niet alleen Jehovah getuigenis. Heel veel mensen onderschatten het leger er zelfs ook.
Ja, die klinken wat vriendelijker.
Ja, maar in de ogen.
Dan word je ook buitengesloten.
Dan word je gewoon in de band.
Hij mag wel blijven.
Ja, er zijn allerlei. Ik zou zeggen geloofsgemeenschappen, maar ik weet niet of dat. Het zijn gemeenschappen, laat ik het zo maar noemen. Religieuze gemeenschappen die. Die tucht. Op wat voor, of in de banding op wat voor manier dan ook toepassen. Sommige wat soepeler en sommige wat strakker, maar er zijn nog wat varianten.
In de tijd van Cor van Hoeven werd het ook gedaan.
Ook dat, ja. Dat heb ik ook wel eens begrepen. Het is allemaal voor mijn tijd, gelukkig. Maar...
Ja, ook voor mij.
Ik wilde net niet zeggen, want dan kwam ik in de opname. Maar,
ja. De opname draait nog steeds wel in de opname.
Ik heb niks.
Nee, maar ja, dat is inderdaad zo, ja. Nou, goed.
Koffie.
Koffie hoor ik, ja.